Goedemorgen. Vandaag gaan we verder met tweeluik, prikkeldraad en kokosnoot. Want na de opstanding met Pasen bereidde Jezus zijn discipelen voor op het Pinksteren. Want Jezus weet als geen ander wat er gaat komen en wat nodig is. Hij wist hoe de discipelen persoonlijk in geestelijke vrijheid konden leven, zoals dat hij zelf in geestelijke vrijheid leefde. Een vrijheid die de discipelen nog niet eerder gekend hadden. En deze geestelijke vrijheid die Jezus bedoeld heeft, die zal na Pinkster altijd beschikbaar zijn. Ondanks soms beroerde omstandigheden. Ondanks vervolging. In deze geestelijke vrijheid van de discipelen breekt ook het evangelie door. Met kracht. Want het krijgt ruim baan en het bereikt door de discipelen heen de hele toenmalige wereld. Want dat was toen. Maar Jezus wil ook jou voorbereiden op die komende tijd. Hij weet wat er gaat komen. Hij weet wat jij, wat wij nodig hebben om in die geestelijke vrijheid te blijven staan. Ondanks beperkingen die we tegenkomen, moeilijkheden die op ons pad komen, beproevingen die we voor de kiezer krijgen, of vervolging of oorlog. We weten niet wat er gaat komen, maar hij wel. En hij weet dat het evangelie baan breekt in deze tijd als de geest kan gaan stromen. Zoals we ook zo prachtig in de aanbidding hebben gezongen. Nou, vorige week ging het over menselijk gedrag, wat als prikkeldraad functioneert om anderen op afstand te houden. We zagen hoe angst en boosheid en verdriet ervoor kunnen zorgen dat we wegblijven uit contact met anderen. Uit contact met God. We zagen dat bij Thomas, die zo vol verdriet was, dat hij zijn hart helemaal afschermde, zichzelf isoleerde, zich terugtrok, waar hij alleen was met zijn verdriet. En daardoor miste hij de eerste ontmoeting met Jezus. En zijn hart zat zo dicht, dat hij zelfs afgesloten was voor een nieuwe boodschap. En toen er een boodschap kwam, merkte hij waarschijnlijk niet eens dat het goed nieuws was. Petrus, de andere discipel, had Jezus verloochend. En door zijn ontkenning schiep hij afstand tussen hemzelf en andere mensen. Want misschien voor hem het lastigste. Hij schiep ook afstand tussen hem en tussen Jezus. Nou, waar we vorige week gekeken hebben naar gedrag wat als een verdedigingsmechanisme werkt, kijken we vandaag naar het harde innerlijk. Onze menselijke, zondige natuur, zoals dat de Bijbel dat noemt. En de Bijbel geeft aan dat dat verbroken moet worden. Voordat het geestelijk leven kan gaan stromen. En in deze tweeluik vandaag staan we stil bij de les die we kunnen leren van een kokosnoot. Maar eerst gaan we even naar Petrus. Petrus, die heeft het gezien, wat er gebeurde met Thomas. Hij was er die eerste ontmoeting wel bij. En hij gelooft gelijk dat Jezus is opgestaan. Maar wat moet hij nu met Jezus? Misschien nog wel een belangrijkere vraag. Wat kan Jezus nog met hem? Dat is nog niet besproken. En het houdt Petrus waarschijnlijk meer bezig dan hem lief is. Hij heeft gezien hoe Jezus Thomas hielp om in zijn verdriet ruimte te creëren voor een nieuw perspectief. Maar Jezus heeft hem nog niet persoonlijk gesproken. Terwijl hij wel aanvoelt dat de verloochening er tussenin staat. Tussen hem en tussen Jezus, zijn grote vriend. En Petrus snapt dat wel. Hij heeft tenslotte gezegd dat hij geen discipel is van Jezus. Het mooie van Petrus is dat hij puur is en doet wat hij is. En in Johannes 21, vers 3 en 4 lezen we het volgende. Simon Petrus, Thomas Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de twee zonen van Zebedeus en nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze antwoordden, we gaan met je mee. Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. Petrus, ongedurig als hij is, moet iets met zijn energie. En besluit om te gaan vissen. Hij pakt zijn oude beroep op. En dat zou je kunnen zien als het loslaten van zijn roeping. Het zou veroordeling bij je op kunnen roepen, omdat hij zijn bediening loslaat. Maar met een beetje mildheid zou je ook kunnen zeggen dat Petrus de weg is ingeslagen naar zijn hart. En hier de eerste stap in zet. Doordat Petrus loslaat wat hij zo graag vast wilde houden. En dit ook heel krampachtig heeft geprobeerd. En wat hem niet gelukt is. En dan komt hij tot de acceptatie die niet geschikt is om discipel te zijn van Jezus. En hij accepteert de consequentie. De rest van zijn leven doorbrengen als visser op het water. Soms is het goed om te kijken of dat iets moeten vasthouden, of dat we het beter zouden kunnen loslaten, zodat de Heer onze lege handen kan vullen. Abraham werd ook gevraagd om het liefste wat hij had te offeren, los te laten, op te geven, als ultieme test of dat hij meer op God vertrouwde dan op wat ook, dan op iets anders. En doordat Abraham, die ook vele oefeningen heeft gehad in zijn leven, waarin hij gefaald heeft, uiteindelijk bij deze oefening, bij deze daad van geloof slaagt, wordt vader van gelovigen genoemd. Maar we zien dat het bij hem ook niet van een leien dakje ging. En dat is het verhaal van ons mensen. Niets gaat meer vanzelf of zonder moeite sinds het paradijs. Adam en Eva leefden in het paradijs, onbedekt, onbevangen, en toch voelden ze zich niet kaal of bekeken. Weet je hoe dat kwam? Ze waren bedekt met de volheid van God zelf. The presence of the Lord was om hen heen. En dan komt het moment, het bizarre moment, het fatale moment dat ze zich omdraaien en niet naar de schepper luisteren, maar naar een schepsel die de volheid van de schepper aan de kaak stelt. Door een subtiele vraag die twijfel zaait. En ze vertrouwen het schepsel meer dan de schepper. Daarmee komt er een barst in de volheid waarmee ze bekleed zijn. En ze raken iets kwijt waarvan ze vooraf niet wisten dat ze het hadden. Met als gevolg dat ze zich kaal voelen. Dat ze zich naakt voelen. Dat ze zich bekeken voelen. Doordat er een bedekking, een bekleding ontbreekt. En ze gaan zich bekleden met alternatieven. In dit geval schorten van vijgenbladeren. En ook verstoppen ze zich in de bosjes. Voortaan gaan zij door het leven bekleed met vellen van dieren. Dieren die hun leven opgeven om hun een bedekking te geven. Het beeld van wat Jezus later zou doen op het kruis van Golgotha. En wat Jezus daar gedaan heeft, geeft ons een nieuwe bedekking. Geeft ons het kleed van de gerechtigheid. En later, wordt ons beloofd, krijgen we nieuwe witte klederen als we gestorven zijn. Als teken van reinheid. Dit is het verhaal van de mensen. We bedekken ons. En door de eeuwen heen zijn we daar steeds beter in geworden. We zijn steeds beter getraind. Niet alleen om onze lichamelijke buitenkant van kleding te voorzien, maar ook om de innerlijke mens te bekleden. Met een schild of met een panzer. We zijn allemaal opgegroeid in een wereld waarin mensen schilden en panzers om zich heen hebben. En zo hebben we geleerd wat we dachten dat goed was. En al dat bedekken heeft geleid tot een harde schil, Waardoor Jezus, waardoor God, waardoor zijn geest niet zo makkelijk meer dicht bij ons kan komen. Maar ook andere mensen niet. En soms kunnen we zelf niet eens goed bij onze binnenkant komen. De schil om ons hart is hard en stug geworden. Het is versteend, als het ware. Ieder gevoel, iedere flexibiliteit is eruit verdwenen. Je zou kunnen zeggen, het is zo dood als een pier geworden. En die hardheid van ons mensen, daar spreekt Jezus over. Want als de fariseërs hem vragen waarom, of hoe dat het zit met de scheiding, dan zegt Jezus, je mag niet scheiden. En dan komen zij, ja, maar waarom heeft Mozes dan ingesteld dat we een scheidbrief mee mogen geven en de vrouw mogen verstoten? Dan antwoordt Jezus in Marcus 10, vers 5. Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Hij zegt het niet alleen tegen fariseërs. Je zou kunnen denken, want dat zegt hij tegen zijn vijanden. Maar hij zegt het ook tegen zijn discipelen. Want Marcus 16, vers 14, daar staat: later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun hun ongeloof en de hardheid van hun hart, omdat zij niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Maar al veel eerder had ook de profeet Ezechiël dit gezegd tegen zijn luisteraars. Ezechiël 11, vers 17. Dat profeteert Ezechiël: ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven. En dat is het verlangen. Het allerdiepste verlangen van Jezus. Hij wil ons zo graag helpen om die harde schil die we om ons heen gebouwd hebben, om ons innerlijk, dat die doorbroken kan worden. Zodat hij contact met onze geest kan hebben. En zodat wij ook zelf contact met onze geest kunnen hebben. En via dat contact weer in contact komen met anderen. Want zo werkt God. En dan kunnen we het volle geestelijk leven tot zegen voor anderen. En dat is misschien ingewikkeld wat ik nu zeg. Ik heb daar een paar tekeningetjes van gemaakt en dan ziet het er ongeveer zo uit. Zo heeft God het bedoeld. God is geest en hij heeft contact met onze geest. Met ons hart wordt het soms ook genoemd. En onze geest draagt als het ware onze ziel. Onze ziel zit als een jas om onze geest heen. En de ziel die gebruikt het lichaam om uitdrukking te geven. Die heeft een lichaam nodig. Zo heeft God het bedoeld dat we gevuld zouden zijn door hemzelf. Maar door de zondeval, dat is het volgende plaatje, is de verbinding tussen Gods geest en onze geest verbroken. En we gingen ons bedekken. En de focus veranderde naar de omstandigheden buiten ons. Waarvan angst, verdriet, ellende, ziekte en allerlei onreinheid en onrecht op ons afkomen. En omdat we daardoor niet geraakt willen worden, hebben we onze ziel als het ware een harnas gegeven, of een muur eromheen gebouwd. Net hoe je dat bekijkt. En God is niet meer in beeld voor ons. Want het zijn de omstandigheden die op ons afkomen. En met onze zielskracht proberen we die omstandigheden het hoofd te bieden. Met name door daarover te denken. Maar er is iets anders. Want God kwam zelf naar ons toe. Volgende plaatje. Met Pasen. En die heeft het kruis doorbroken. Door het kruis heeft hij de afstand doorbroken. En wat God vraagt is van: hey, wil je dat kruis als het ware laten werken in jouw leven? Wil jij weer die stroom vanuit Gods geest? Wil je die ontvangen met jouw geest? En ben je bereid om je te laten verbreken? Die harde korst, die harde schil, om dat te laten verbreken, zodat er ruimte komt En dat de geest van God weer kan stromen naar jouw geest. En dat je door die geestkracht jouw ziel weer kan vullen. Zodat je denkt vanuit God. Zodat je voelt vanuit God. Zodat je kiest vanuit God. En daarmee de omstandigheden aan kan. Moeilijke omstandigheden, problemen en pijn, lijden, het is niet allemaal zinloos. Want het kan ons helpen. Het kan ons helpen om door die schil heen te breken. In mijn eigen leven zijn het ook de moeilijke periodes geweest die geleid hebben dat er iets doorbroken werd. Zoals voor Abraham, de crisis met het offer van Isaac. En zoals Thomas in de crisis kwam, met de ontmoeting bij Jezus en er daadwerkelijk iets doorbrak. Nou, voordat we gaan kijken hoe Petrus een ontmoeting met Jezus heeft, gaan we eerst kijken hoe we er als mens mee om kunnen gaan en wat we kunnen leren van de kokosnoot. Want we zouden ons kunnen vergelijken met de kokosnoot. Best hard. En dat voelt ook heel ruw aan de buitenkant. Dus dat nodigt uit om wat aan de buitenkant te gaan doen. Volgende dia. En daar zijn we dan goed in. We gaan ons aanpassen. We gaan met de menselijke kant bezig om wat te verbeteren. En we halen de scherpe kantjes er wat af. We bijtelen het een beetje bij. Zo zijn we graag menselijk bezig met de buitenkant. Soms met religieuze dingen, soms niet. Want we weten dat de scherpe kantjes eraf moeten. Dat we bijgeschaafd moeten worden. Of we poetsen het op. We schuren het op zodat het glad en glimmend wordt. Maar het is nog steeds de buitenkant. Soms gaan we de buitenkant versieren. Om het maar mooier te maken. Of we geven het een kleurtje. Zodat het anders lijkt. Herken je dat? Dat je als mens soms heel anders voor kan doen naar buiten, als dat je werkelijk van binnen voelt. Mooie plaatjes op Facebook of zo. En we doen dit meestal vanuit eigen liefde, of eigen gerechtigheid, op de menselijke manier. En dit was ook waar Jezus van zei dat de Farizeeërs goed in waren. Want in Matteüs 24, vers 27, daar spreekt Jezus tegen de Farizeeërs. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeërs, huichelaars, want u bent als de wit gepleisterde graven, die van buiten mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbedenen en allerlei onreinheid. Jezus gaat niet voor de buitenkant. Jezus gaat voor het geheel. Hij gaat voor jouw binnenkant. Bij Jezus gaat het om bereidheid om hem toe te laten aan de binnenkant. En om anderen toe te laten. En hiervoor is het nodig dat jouw verkeerde menselijkheid, om die te laten verbreken. En daar bedoel ik niet mee dat je als mens toe moet staan dat mensen je allerlei onnodige dingen aandoen. Dat mensen je pijn doen, dat mensen je verdriet doen. En dat onderscheid is soms lastig. Ik bedoel wel dat God soms met je aan de slag gaat. En dat God zelfs de dingen die niet hadden moeten gebeuren, kan gebruiken. En wil gebruiken. Om jou te helen en te herstellen. En die verbrokenheid, die daar soms mee bewerkt wordt, die geeft echte vrijheid. Want David had dit ook al begrepen, volgende dia. Want wat er moet gebeuren, het draait om de binnenkant. En het draait om verbrokenheid. En David was ook iemand met een harde schil. En die het op zijn eigen manier probeerde, toen hij al een enorme zonde had begaan. En er een enorme afstand was tussen God en tussen hem. En David weet, die hardheid die moet verbroken worden, volgende dia. David bezingt daarover in de psalm. Hij zingt Hij mag naar de volgende dia. Anders wordt het heel druk, hè? Want dit is het resultaat. Het wordt zo pijnlijk allemaal. Maar David, die zegt in Psalm 51, berouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken en een verbrijzeld hart. Dat veracht u niet, mijn God. En het vervolg, dat heeft David ook in zijn leven gemerkt. Want hij zegt ook in diezelfde psalm, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. En ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. En dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich bekeren. Zie het hele proces hier ook. Eerst wordt David zelf verbroken. Hij maakt het in orde met God. Hij maakt het in orde met anderen. En zijn woorden krijgen weer een geestkracht. Zoveel geestkracht, dat als hij iets over God vertelt, dat andere mensen die God niet kennen, tot bekering komen. Tot Jezus komen. Prachtig mooi, om dat zo in een hele korte psalm terug te zien. Maar we gaan terug naar Petrus. Na een nacht een visje gevangen te hebben, gaan Petrus en zijn makkers terug naar de oever. Daar staat een man die notabene vraagt om de vis die ze niet gevangen hebben. En als ze dit aangeven, krijgen ze een vreemd advies om het net aan de andere kant van de boot uit te gooien. Die vervolgens barstensvol met vis zit. En Johannes heeft als eerste door dat dit een herhaling is van wat ze eerder meegemaakt hebben. Petrus was gaan vissen. Hij was teruggegaan naar de basis. Naar de plek waar het allemaal begonnen was. En zo mooi dat Jezus heel geduldig aansluit bij Petrus. En ook teruggaat naar waar het begon. En ik ben zo benieuwd, hè, wat zou Petrus daar nu bij gevoeld hebben? Toen de geschiedenis zich als het ware herhaalde. En de eerste keer had Jezus hem uit de boot geroepen en gevraagd om hem te volgen. Deze keer springt Petrus zelf uit de boot, Jezus tegemoet. En als ze later aan het strand genieten van de maaltijd, gaat Jezus op zoek naar het hart van Petrus. En dan vraagt hij, Petrus, heb jij mij onvoorwaardelijk lief? Meer dan deze anderen. De vraag klinkt als een scherp tweesnijdend zwaard door de koele morgen heen. Een zwaard waar geen ontkomen aan is. Hij doorklieft zijn innerlijk en het legt de werkelijkheid bloot. Net zo bloot als Adam en Eva waren in het paradijs. Maar let op. Als Jezus iets vraagt, voelt het niet leeg en kaal. Maar gevuld. Want Jezus is wel gevuld met onzagwekkende goddelijke liefde en met genade. Maar het is wel reuze eng. En Petrus voelt het. En hij wist het. Hij wilde de beste discipel zijn. Hij voelde zich ook vaak de beste discipel. En hij dacht ook dat hij de beste discipel was. Hij voelt feilloos aan dat dit allemaal een zielig of een ziels gebeuren is. En Jezus breekt die met één gerichte vraag doorheen. Petrus, heb jij mij onvoorwaardelijk lief? Meer dan de anderen? Zo, die komt binnen bij Petrus. En Petrus wordt verdrietig. En hij zegt, Heer, u weet dat ik van u hou. En nogmaals vraagt Jezus, Petrus, hou je echt onvoorwaardelijk van mij? De tweede vraag in de strijd om het hart van Petrus. En voor de goede opletters, het woordje meer dan de andere, laat hij weg. En nogmaals, antwoord Petrus, Heer, u weet dat ik van u hou. En dan vraagt Jezus voor de derde en de beslissende maal, in de laatste poging om zijn hart te bereiken. En deze vraag breekt het hart van Petrus. En al zijn pijn en teleurstellingen stromen eruit, maar de liefde van Jezus, die stroomt erin. Want Jezus vraagt hem, Petrus, kun je van mij houden als van een vriend? Petrus voelt Jezus' liefde in de gebrokenheid van zijn bestaan. Doordat Jezus af kon dalen naar hem, terwijl hij zichzelf probeerde op te poetsen, aan zich goed voor te doen en zich groot te houden voor Jezus. En deze ontmoeting met Jezus breekt de harde schil om het hart van Petrus. En hij huilt. Het zijn ook tranen van vrijheid. En dan opnieuw zegt Jezus tegen hem, volg mij. Petrus is weer in zijn positie gezet. Petrus is weer verbonden met het hart van Jezus. En we kennen het vervolg. Uit dit verbroken hart stroomt op de eerste Pinksterdag de volle Pinksterzegen. Want de Heilige Geest kan het verbroken hart van Petrus vervullen. En Petrus kan aansluiten bij de Geest. En de Geest stroomt door hem heen en geeft hem woorden die hij niet bedacht heeft, maar die wel gesproken worden. En door het verbroken hart van Petrus heen stroomt de liefde en de genade. En de krachtige boodschap van het evangelie stroomt naar de wereld. En het wordt de meest effectieve preek in de geschiedenis. 3000 mensen komen tot geloof en vormen de eerste gemeente. En dat was bijna 2000 jaar geleden. En nu jij. Nu wij. Want diezelfde Jezus vraagt vandaag ook aan jou. Mijn geliefde. Kun je van mij houden zoals je van een vriend houdt? Dan zal ik onvoorwaardelijk van jou houden en je leren lief te hebben op mijn manier. En ik zal je helpen om uit je harde schil van de innerlijke mens te breken die jou gevangen houdt. En diezelfde Jezus vraagt ook vandaag aan jou. Mijn geliefde vriend of vriendin, wil jij mij volgen? Misschien heb je zitten luisteren en bedacht, ja, dat is niks voor mij. Het zou kunnen. Wat er met Petrus gebeurd is, is best heftig. En past bij Petrus. Jezus moest bij Petrus de harde schil op een stevige manier kraken. Want Petrus was een harde noot. Het ging op een wat onnatuurlijke manier. En dat was dus nodig bij Petrus. Maar er zijn twee manieren om een harde schil zacht te krijgen. En de andere manier lezen we in Johannes 12, vers 24. Volgende dia. En daar staat, voorwaar, ik zeg u, als een tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus hier wordt het beeld geschetst van een graankorrel of een andere vrucht. En als je die in de grond stopt, dan sterft hij. Hij wordt zacht door vocht, door de duisternis. Maar het nieuwe leven komt door de harde schil heen. Er komt een nieuwe plant uit die vrucht draagt. Veel meer dan de ene vrucht die gezaaid is. En Jezus vervolgt in Johannes 12, vers 25. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden. Tot het eeuwige leven. En namens Jezus mag ik je vragen of jij je menselijke schil ook wil laten verbreken. Zoals een graankorrel die in de aarde zijn schil verliest. Zodat het leven van de binnenkant, want het leven, het goud zit aan de binnenkant, zodat dat tevoorschijn mag komen. En we hebben gezien hoe Jezus Thomas en Petrus voorbereiden op Pinksteren. En we horen dat Jezus hen vraagt om hem te volgen. Weet je, Thomas en Petrus zijn gestorven. Ze zijn er niet meer. En toen dachten ze dat het niet zo lang zou duren voordat Jezus terug zou komen. Maar het duurt wel lang. En daarom vraagt Jezus nu aan jou. Want we gaan weer op weg naar Pinksteren. En Jezus heeft jou nu nodig. Thomas, Petrus zijn er niet meer. Jij bent er nog wel. Misschien ken je Jezus helemaal niet. Zou kunnen. Dan wil ik straks voor je bidden. Want als jij zegt van, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil hem toelaten in mijn leven. Is dat de beste stap die je kan doen. Het is het mooiste moment van je leven. Als je Jezus niet kent. Je opent de deur van je leven. Je opent de deur van je hart. Je zegt, Heer, kom mijn leven binnen. Heer, ik wil samen met u leven. Dan gebeurt er iets bijzonders. Wat je niet eerder kent. En wat je zal verrassen. Een andere vraag is. Sta je toe om de natuurlijke mens te laten verbreken. Zodat voor Jezus. En door Jezus. Zodat de geestelijke mens uit zijn gevangenis tevoorschijn kan komen. En ik wil je gewoon vragen. Nee, ik ga eerst wat anders laten zien. Ik heb hier een bakje mee. Want ik wilde voor jullie allemaal een kokosnoot meenemen. Ik denk, nou, dat is wel heel erg groot. Vorige week hebben jullie een stukje prikkeldraad mee kunnen nemen als herinnering. Ik heb hier walnoten. Die zijn wat kleiner, wat handzamer om mee te nemen. Als jij zegt, Heer, ik wil me laten verbreken. Mag je een noot pakken? En als je het wil verbreken, doe het dan thuis. Want anders vinden de schoonmakers dat niet leuk hier. Maar verbreek hem dan en ervaar hoe dat is. Je mag hem ook bewaren om er dan herinnerd te worden dat je nog wat te doen hebt. En je mag ook het restant bewaren als teken dat jij verbroken bent. Maar Jezus vraagt aan jou vandaag, mag ik dichtbij komen? Mag ik jou verbreken? En als je dat wil, dan wil ik vragen om dat aan God kenbaar te maken. Gewoon om te gaan staan. Of als je dat niet durft, dan doe je het maar op een andere manier. Want het is tussen jou en tussen God. Maar doe iets, alsjeblieft. Doe iets waarmee je aan Jezus te kennen geeft dat je net als Petrus, net als Thomas, verder wil. Dat je verlangt naar de geest van God. Dat je verlangt naar de aanwezigheid van Heer God Almachtig. Dat je verlangt om zijn aanwezigheid dichtbij te hebben. Maar ook zijn kracht te ervaren als je het uitdeelt aan anderen. Als je dat wil, mag je gaan staan. Dan ga ik voor je bidden. Heer Jezus, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dat u eerst Thomas tegemoet kwam en hem bevrijdde uit zijn eigen gevangenis. Heer, maar zo hebben we het ook nodig, dat die hardheid, die zo in de loop der eeuwen sinds het paradijs om ons hart gelegd is en gekomen is, dat we die weten te doorbreken. Maar we kunnen het zelf niet, Heer. En daarom bidden we tot u, help ons. Help ons, alstublieft. Om dat wat we zelf niet kunnen, door u te laten doen. Heer, help ons om door te breken waar we het zo lastig vinden. Help ons, Heer Jezus. Maar doe het op een manier die bij ons past. U deed het bij Petrus anders dan bij Thomas. En u doet het bij ons ook anders. Maar Heer, alstublieft doe het. En ik bid, Heer Jezus, voor al die mensen die zijn gaan staan. Heer, dat u doorbreekt in hun hart. En dat uw geest stroomt. Dat uw geest stroomt. Hij gaat stromen. En leven geeft. En dat leven doorgegeven wordt. Heer, ik bid. Soms zijn we van die harde noten om te kraken. En soms hebben we harde noten in ons leven om te kraken. Maar bij u is alles mogelijk. Ik bid ook voor jou als je Jezus niet kent. Hij zegt dan, Heer Jezus, ik ken u niet. Maar u kent mij wel. Heer Jezus, ik heb gezien dat het kruis de weg weer vrij maakt. Het kruis waarin u al mijn verkeerde dingen, maar ook mijn hardheid gedragen hebt. U hebt het weggenomen. Heer Jezus, vergeef mij wat ik verkeerd gedaan heb. En kom in mijn leven. En vul mij met uw geest. En help mij om een leven te leven zoals u het bedoeld heeft. Wat goed is voor een ieder. En wat goed is voor u. Heer, ik zegen deze mensen. Ik zegen ze met uw nabijheid. Zegen hen. Wees bij hen. En help hen. In de machtige naam van Jezus. Amen.